Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, van harte welkom In deze eredienst waarin onze eigen dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 22 maart, de zesde Leiderszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant voor te gaan. Wij vragen uw voorbeden voor de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdag. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Ten behoeve van Wycliffe Bijbelvertalers. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij denken aan de zieken van de gemeente en dan in het bijzonder aan mevrouw Wilma van Herk Butgen uit Gouda, die immunotherapie ondergaat. En ook denken we aan mevrouw Ria Kranenburg van Lid uit Bodegraven. Vanwege haar gezondheid verhuist zij komende dinsdag naar zorgcentrum Salem in Ridderkerk. Voor haarzelf en voor haar man Jaap brengt deze verhuizing een ingrijpende wending in hun levensweg teweeg. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Psalm 129, vers 3. Gemeente, ik stel voor dat we deze psalm ook samen gaan zingen. Psalm 129, daarvan vers 1 en ook vers 2. gemeente, wij stellen ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heere paan. En wat er verder volgt, 25 vers 5, na het amen op de wet van de Heere. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat, hij spreekt als volgt. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede aan dit gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, u komt de dank toe. Dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Wat een genade, onverdiend. U brengt ons samen rondom het kruis. Richt het vanmorgen op. Het kruis op Golgotha. En geef dat wij voor het eerst of opnieuw in geloof het oog mogen slaan op U, Heer Jezus, zoals U zich door Uw woord ook ons voor ogen laat schilderen, als de geslagene, de gekruiste. Heilige Geest, komt U daartoe vanmorgen ook in ons midden. Schijn met Uw licht, helder, krachtig. En laat Uw licht, dat tegelijk een zacht en lieflijk licht is, doordringen in de diepte van ons hart. En dat we in Uw licht mogen zien op Hem, die de Zoon van God is, één met de Vader, één met U, en die tegelijk ook echt mens is, de Heer Jezus. Mag het vanmorgen over U gaan, Heer Jezus. En dat is ook wat we in ons hart hebben. Om over U het te hebben. Over Uw wonden. Laat ons er in geloof en in eerbied op zien. Dat wij Uw wonden vanmorgen mogen aanraken. Mogen kussen. Want het is toch door Uw wonden dat zondaren die wij zijn vrede krijgen. En door het bloed dat uit Uw wonden stroomt, worden gereinigd van alle kwaad. Heere, wilt U dat vanmorgen geven? Toont U ons vanmorgen Uw wonden? En verwek ook in ons hart de diepe overtuiging dat wij niet buiten Uw wonden kunnen leven. Dat wij dan in groot gevaar zijn. En dat wij dat zijn van huis uit. Het gevaar van de eeuwige dood. De eeuwige nacht vanwege onze zonde. Overtuig ons ervan. En dat wij vanmorgen ons diep voor U zullen vernederen. Ja, Heere, dat we, als het nooit gebeurt in ons leven, wilt U dan geven dat het vanmorgen mag gebeuren? Dat we het vonnis dat op ons rust, het vonnis van de dood, zullen aanvaarden. Er niet meer tegen ingaan, maar het eerlijk zullen bijvallen. Dit is waar ik het naar heb gemaakt. Dit is wat ik me waardig heb gemaakt. En dat we met dat vonnis dan, Heere, mogen vluchten naar U door de kracht van de Heilige Geest op het woord. En zo vrijspraak mogen ontvangen bij U, Heere Jezus, op Golgotha. En dat het zo goed mag komen tussen U, o Heilige God, en ons, verloren mensen. En dan krijgt U de eer. En dan zal dit werkelijk een eredienst worden, waarin U ons de eer aandoet zich met ons te verzoenen. En dan mogen wij uit de diepte U loven. In de verbrokenheid van ons hart U prijzen. Wie is een God als U? Heere, wilt U dat vanmorgen bewerken? Geef ons daartoe Uw Heilige Geest. En dat deze dienst mag uitmonden, o Heere Jezus, in de glorie van Uw naam. Breng onze kinderen bij het kruis. Onze jongens en meisjes. En dat ze in liefde op U het oog mogen slaan. En dat ze mogen zingen in verwondering over wie U bent. En Heere, dat bidden we ook voor de ouderen. Voor ons allemaal. Hoor ons. Zegen alle die een taak hebben. We bidden voor de koster, Heb dank voor zijn goede zorgen. We bidden voor de organist die ook er weer mag zijn. We bidden voor de man van beeld en geluid. Geef al wat nodig is, zij die thuis meeluisteren. En Heere, wilt u ook bij onze kleine kinderen zijn. En bij hen die op hen oppassen. Geeft u daar ook het goede. En dat we zo een goed en gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. We bidden u erom. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften open in de boekrol van de profeet Jesaja. Tweede gedeelte, hoofdstuk 50. Alle 11 versen. Jesaja 50, vanaf vers 1 tot en met 11. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Jesaja 50, vanaf vers 1. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw moeder, waarmee ik haar heb weggezonden? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u heb verkocht? Ziet, om uw ongerechtigheden bent u verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand, waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om u uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt omdat er geen water in is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weet met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hore, zoals die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet weerspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug, degene die mij slaan, en mijn wangen, degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Ziet, de Heere, Heere, helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, ze zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Ziet u alle die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandel in de vlam van uw vuur en in de spranken die u zelf ontstoken hebt, het geschiet u van mijn hand. In smart zult u neerliggen. Tot zover deze tekst van de Heere uit Jesaja 50. Gemeente, we gaan samen ter inleiding op de verkondiging zingen met elkaar uit Psalm 22. Psalm 22, daarvan het 3e, 12e en 16e vers. U smeekte zij van menshulp ontbloot en zijn gered, hebben in hun nood op u vertrouwd. 3, 12 en 16 uit Psalm 22. Gemeente, Bernardus van Clairvaux is een monnik, Augustijner monnik uit de 11e eeuw, van wie bekend is dat hij dagelijks stilstond bij de wonden van Christus. Bernardus leefde daarbij, stelde ze voor ogen, mediteerde erover. En dat met het verlangen in het hart en ook te beden tot de Heere of hij in Christus wonden mocht schuilen. En ook in Christus wonden de genade mocht proeven. Luther heeft dat element in de kruistheologie van Bernardus overgenomen en hij had hoge achting voor hem. Las zijn werk graag, in het bijzonder ook zijn verklaring van het Hooglied. Hij noemde Bernardus zijn zoete leermeester. Juist het gelovig zien op de wonden van Christus hangend aan het kruis van Golgotha geeft volgens Luther innerlijke vrijheid, verwondering en ook een teer, nauwgezet, heilig leven. En Bernardus en Luther gingen er de mensen in hun dagen in voor. Leven bij de wonden van Christus. Zij zonderden zich af in de stilte. En dan, zo noemden ze dat, schouwden ze Christus in zijn lijden. Zijn geslagen hoofd. Zijn doornagelde handen. Zijn doorstoken zijde. En dat trokken ze, kun je lezen, honing uit. Honing uit de rots. De zoete honing van de genade. Ook voor ons is het goed om dagelijks stil te staan bij de wonden van Christus. En wie er ons in het bijzonder ook oog voor geeft is de profeet Jesaja. Hij spreekt in zijn boekrol indringend over het lijden en sterven van Christus. Ook in het hoofdstuk dat we samen zojuist hebben gelezen, Jesaja 50... waar we vandaag bij willen stilstaan en in het bijzonder ook letten op het 6e vers, het eerste gedeelte. En Jesaja geeft daarin weer de woorden die hij opluistert uit de mond van Christus, de knecht van de Heere. Hij zegt, en ik lees het u graag voor, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Tot zover. En deze woorden bepalen ons bij de geslagen rug van Christus. Dat is ook het thema voor deze dienst. Slagen op de rug van Christus. En we weten uit het Nieuwe Testament, het gaat om geeselslagen. Twee gedachten. In de eerste plaats, Christus geeft zijn rug in gehoorzaamheid aan God. Dat blijkt uit de tekst, dat hoop ik u te laten zien. En dan meer aan het einde van de preek, de tweede gedachte. Christus geeft zijn rug in vertrouwen op God. Dat blijkt uit vers 7 tot en met 9. De Heere, Heere, help mij, hè, zegt de Heere. En daaruit spreekt vertrouwen. Dus geeselslagen op de rug van Christus. Christus geeft zijn rug in gehoorzaamheid aan God. En Christus geeft zijn rug in vertrouwen op God. Gemeente, Jesaja heeft een boodschap voor het Joodse volk in ballingschap. Het volk verblijft in Babylonië, het huidige Irak, van huis en haard verdreven, ver weg van Juda, ver weg van Jeruzalem. Het waren de Babylonische strijdkrachten onder aanvoering van Nebukadnezar die omstreeks 600 voor Christus Juda hebben ingenomen. Dorpen en steden verwoest, vele Joden ter dood brachten, vele andere Joden gevangen namen en naar Babel hebben gedeporteerd. Is het oordeel van God. Vanwege de zonde welke zonde? Jesaja begint ermee, zijn boekrol, hoofdstuk 1, vers 2. En Jesaja eindigt er zijn boekrol mee, hoofdstuk 66, vers 21. U hebt tegen God overtreden. Dat. Overtreden. Tegen God. Het allerhoogst en eeuwig goed. De fontein van alle zegeningen. Tegen deze God hebt u overtreden. En daarom is het dat u in ballingschap bent. In diepe ellende. Nu, en voor dit volk heeft Jesaja, in het bijzonder in zijn tweede deel, hoofdstuk 40 tot en met 55, voor dit volk in ballingschap heeft Jesaja in het bijzonder een boodschap. Weet je wat hij mag verkondigen? Dat wat werkelijk bij mensen onmogelijk is. Dat waartoe dat volk zelf op geen enkele manier in staat is. Jesaja die verkondigt het. Jullie mogen terug. Er komt een dag. Dan mogen jullie weer naar huis. Dat is wat God gaat doen, waar hij voor gaat zorgen. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En Jesaja zegt, de Heere gaat daar een koning voor gebruiken. Een koning van een ander rijk dan van de Babyloniërs. Het koning van het Perzische Rijk, het huidige Iran. En die koning heet Cyrus. Kores, mag je ook zeggen. Jesaja 45, daar staat het. Kores is in de hand van de Heere de Allerhoogste een instrument. Een dienaar van Yahweh. En hij zal Babylonië verslaan. En hij zal als machtig heer over het grote Perzische Rijk de Joden dan in ballingschap toestemming gaan geven om terug te keren naar Juda en Jeruzalem. Is dat niet groots? Er komt verlossing. U mag terug. God gaat nog meer doen. Veel meer. God gaat er ook voor zorgen dat jullie, Joden, zegt Jesaja, verlost worden van een nog veel grotere macht. De macht die ervoor gezorgd heeft dat jullie in ballingschap gingen. De macht van de zonde. Dat is wat God ook gaat doen. Dat is waar jullie zelf ook niet toe in staat zijn. Op geen enkele wijze. Maar dat is waar de Heere ook voor zorg gaat dragen. Hij zal jullie verlossen. Hoho. Uit de macht van de zonde. Schoonmaken van de zonde. Wassen van de zonde. Reinigen. Je zult wit worden. Witter dan sneeuw. En God gaat er ook voor zorgen dat je weer hem vrijwillig gaat dienen. Dat je niet tegen hem zult overtreden. Maar dat je hem en zijn goede geboden weer gaat gehoorzamen. Dat gaat de Heere ook doen. En nee, niet door Kores. Door een andere knecht, een andere dienaar van Yahweh. De knecht, de dienaar van de Heere, Christus. De Messias, de gezalfde. De zoon die God beloofd heeft aan Abraham en de zoon die God ook heeft beloofd heeft aan David. De knecht van de Heere, dat is waar hij voor zal zorgen. Verlossing van, niet alleen van de gevolgen van de zonde, van de zonde zelf. Christus, de knecht van de Heere, gaat dat doen. En dan beeldt Jesaja de knecht van de Heere op een treffende manier in zijn profetenrol uit. In het bijzonder ook in dat tweede deel. Hij moet nog geboren worden, jazeker. Dat gaat nog eeuwen naar Jesaja duren. En toch, Jesaja ziet hem heel helder. Als met de verrekijker van het geloof. Hij ziet hem gaan door het land en hij hoort hem spreken, heel bijzonder. En wij mogen dat vanmorgen ook ontvangen. Hij krijgt een blik in het hart van de knecht van de Heere. Jesaja geeft hoog van de knecht van de Heere op. Hij tekent hem op een aangrijpende manier. In het bijzonder ook in vier liederen die hij in zijn boekrol over de knecht van de Heere opneemt. Vier hymns, mag je ook zeggen. In het Engels, ik vind dat zo mooi, servant songs. 4 servant songs over Christus, de gezalfde, de knecht van de Heere. De eerste, Jesaja 42. De tweede staat in Jesaja 49. 4de servant song, Jesaja 53. En de derde, vanmorgen, Jesaja 50. En wel in het bijzonder vers 4 tot 9. Dat is een lied dat de knecht van de Heere in het hart heeft. Want in die liederen komt de knecht van de Heere zelf aan het woord. Jesaja hoort hem spreken in zichzelf. Tot zichzelf. En Jesaja mag als het ware, en hoe bijzonder is dat, hè? Zie dat vanmorgen goed. Hij mag als het ware zijn oor te luisteren leggen op de borst van de Christus, de knecht van de Heere. En horen de zielen roeselen die er in zijn hart zijn. Ja. En dat tekent hij op. En het eerste dat Jesaja in hoofdstuk 50 opschrijft, te zien krijgt, is dat de knecht van de Heere onderwijs ontvangt. Zie maar, vers 4. En vanuit dat onderwijs zelf ook andere onderwijs geeft. De Heere, Heere heeft mij een tong van een geleerde gegeven. Een tong van een geleerde, van iemand die heeft geleerd. Die zelf eerst onderwijs heeft ontvangen en, nou, zelf eerst heeft leren luisteren. Dat onderwijs door hem heeft laten heen gaan. En toen vanuit dat onderwijs dat hij zelf in zich heeft opgenomen, is gaan spreken. De Heere geeft zijn dienaar onderwijs, dagelijks. Dat zegt de knecht van de Heere ook, vers 4 ook. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als iemand die onderwijs krijgt. De Heere, Heere maakt mij elke morgen wakker, zegt de knecht van de Heere, Christus. En dan leen ik hem het oor. Dan zeg ik, zie, hier ben ik. Zoals Samuel, spreek, Heere, want uw knecht hoor. Sta je 's morgens ook zo op? 'S morgens als je wakker mag worden, het licht in de ogen krijgt. Heere, hier ben ik. Ben je zo vanmorgen ook naar de kerk gekomen? Heere, ik leen u het oor. Wat is het dat u vanmorgen tot ons, tot mij persoonlijk te zeggen heeft? Dat is wat de knecht van de Heere doet. Elke morgen. En de knecht van de Heere krijgt dat onderwijs om, zoals hij zelf zegt, met de vermoeide een woord ter rechtertijd te spreken. Er staat letterlijk in de grondtekst een woord dat de vermoeide ondersteunt. Dat de vermoeide draagt. Kracht geeft. Bemoedigt. En de knecht van de Heere, dus wat Jesaja ziet, die verkondigt nu alleen dat wat Vader, God de Vader, de Heere, Heere, hem opdraagt om te verkondigen. Wat hij zegt, dat zegt hij op aangeven van Vader. Daar wijkt hij niet van af, dat zegt hij ook, vers 5. En de Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Nee. Wat de mensen er ook van vinden. Hoe ze er ook op reageren. Al stuit het op tegenstand, al wijzen ze het af, al roepen ze me toe, houd toch op, maar ga toch weg. Ik ga niet weg. Ik blijf spreken. Dat wat Vader wil dat ik zal zeggen, dat zal ik uitdragen. En zo ziet Jesaja de knecht van de Heere gaan. En dan mogen wij zoveel meer weten dan Jesaja, hè? Wat zijn we toch bevoorrechte mensen. Jesaja zag hem op afstand. Hij moest vooruitkijken. Wij mogen terugkijken. Wij mogen weten over wie Jesaja het heeft, heel concreet. Het gaat over Jezus van Nazareth. De zoon van Maria. Dat is wat we weten vanuit het evangelie. Johannes zegt het, Johannes 12, heel helder, vers 41. toen Jesaja sprak over de knecht van de Heere. En dat noemt Johannes dat vierde lied, Jesaja 53. Toen Jesaja sprak over de knecht van de Heere, bedoelde hij, schrijft Johannes, Jezus. Ja, dat wist ik al, dominee. Jawel, dat wist ik ook al wel. Maar wat een voorrecht dat wij dat mogen weten. Dat het hier dus gaat over een heel concreet iemand. Jezus van Nazareth. Hij is de knecht van de Heere, de Zoon van God. En heeft de Heer Jezus op aarde niet als een groot geleerde gesproken? Dat zeiden de mensen zelf die hem hoorden. Nooit heeft iemand gesproken als deze. Ze verwonderden zich. Zulke aangename woorden. Johannes 7, vers 46, daar staat het. En we lezen het ook van de rabbijnen, hè? Toen was de Heer Jezus maar 12 jaar. Toen stond hij in hun midden in de tempel en die mannen die luisterden naar de woorden die uit zijn mond kwamen en hebben zich ontzet, vol van verbazing. Dat schrijft Lucas. Lucas 2, vers 47. Ze ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Tegelijkertijd zien we ook in de evangelie hoe de Heer Jezus op weerstand stuit. Hij krijgt te maken met verzet. Met vijandschap. Vooral als hij aangeeft dat hij zijn werk en zijn woorden in nauwe verbondenheid met Vader in de hemel verricht en spreekt. En dat hij één is met Vader. Dat nemen de Joden niet. Dat vinden ze godslasterlijk. En dat ziet Jesaja ook. Jawel. En ook hoe de knecht van de Heere daardoor in lijden terechtkomt. Diep lijden. Bitter lijden. En dan gaat het opeens heel snel, hè? Want wat hoort Jesaja, de knecht van de Heere, op zeker moment zelfs verzuchten? Vers 6. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. Mijn wangen degene die mij het haar, de baard uitplukken. En mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en spuug. Maar dat is wat Jesaja ook ziet. Ho, de dienaar van Jahwe, de knecht van de Heere, stuit op tegenstand. Zoveel tegenstand dat hij op zeker moment zelfs fysiek geweld oploopt. Fysiek geweld, ja erger nog. Hij moet er zelfs zijn rug aan blootstellen. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. Slaan. De knecht van de Heere krijgt slagen op zijn rug. Jesaja ziet het. Slaan. Het Hebreeuwse woordje, dat is maar niet een tik uitdelen. Nee, dat betekent echt harde slagen toedelen. Iemand hard treffen. Jesaja ziet het. Wat zal er toch al niet door die man heen gaan? Dat is wat met de knecht van de Heere gaat gebeuren. Hij gaat klappen krijgen. Harde. En zijn vijanden zullen er ook niet voor terugdeinzen om zijn baard te schenden, uit de wangen los te rukken. Zijn baard, teken van eerbiedwaardigheid, juist ook in het Midden-Oosten. En ze zullen hem in het gelaat spuwen. En oh, als er iets is dat van verachting getuigt, dan is het dat wel. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. De knecht van de Heere geeft zijn rug. Hij zal worden geslagen. En hij komt er niet tegen in het geweer. Hij tekent geen verzet in. Verzet aan. En wat hij al helemaal niet doet, is dat hij zijn hemelse Vader vraagt om een legioen van engelen om hem te ontzetten. Ik geef mijn rug. Is dat ook niet wat we zien in het evangelie, waarover de evangelisten getuigen? dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Met de knecht van de Heere, met de Heere Jezus. Johannes bijvoorbeeld schrijft erover in Johannes 18 en 19. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, de laatste nacht van zijn leven. En dan wordt gearresteerd bij de hof van Gethsemane. Over wordt gebracht naar het Sanhedrin. Door het Sanhedrin ter dood wordt veroordeeld in een schijnproces. Overgebracht naar Pontius Pilatus, omdat de Joden hun handen ook verder niet vuil willen maken. Ze denken, Pontius Pilatus moet hem maar echt daadwerkelijk ook ter dood brengen. Maar dan juist als de Heer Jezus bij Pontius Pilatus is en dan op de binnenplaats van het stadhouderlijk paleis is, dan gebeurt het. Hè. Dan gaat dit woord dat Jesaja optekent in vervulling. Johannes 19. Dan is Jezus bij Pontius Pilatus en dan zoekt Pontius Pilatus een uitweg. Hij ziet wel in dat Jezus onschuldig is. Hè? De Joodse raad beschuldigt hem van rebellie, opstand tegen het keizerlijk gezag. Maar Pilatus weet, en dat is aan alles te merken, daar maakt de Heer Jezus zich alles behalve schuldig aan. En daarom wil hij de Heer Jezus naar Romeins recht ook vrijlaten. Maar hij ziet wel, als hij dat zou doen, ja, dan krijgt hij de Joodse raad vierkant tegen. Pilatus zoekt een uitweg en daarom denkt hij, weet je wat? Ik zal van de Heer Jezus, ik zal van Jezus een spotkoning maken. Ik zal hem ernstig laten toetakelen, verzwakken. En dan zal ik hem laten zien aan de mensen en dan hopelijk is de Joodse raad tevreden. Zegt de Joodse raad van nou laat nu maar, zo is het ook wel genoeg. Hij ziet er nu zo ellendig uit. Dan stel ik de Joodse raad tevreden. En dan kan ik Jezus uiteindelijk toch ook op vrije voeten stellen. Dan doe ik de Joodse raad recht en dan doe ik het Romeinse recht ook recht. En dat is wat Pilatus denkt. En daarom hij geeft zijn soldaten opdracht om van Jezus ook daadwerkelijk een spotkoning te maken. Om hem te laten geeselen en diep te vernederen. En dat laten de mannen zich geen twee keer zeggen. En springen op Jezus af. Rukken zijn kleding af. En bevelen zijn rug te buigen. Jezus gehoorzaamt. En dan neemt een van die soldaten een zweep. Zo'n typisch Romeinse zweep met leren riemen. Aan de uiteinde stukje staal. En dan brengt hij de Heer Jezus harde slagen toe. Eén na de ander. Een heiland krimpt ineen. Al bij de eerste slag kleurt zijn rug bloedrood. Bloed springt uit de wonden. Het vloeit over zijn rug heen. Drupt op de grond. Zie de heiland vanmorgen daar staan. Ontblote rug. Gegeeselde rug. Psalm 129. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. En smart bij smart tot mijn verderf gevoegd. Voor mijn kermen doof en was van mededogen. O, zie de heiland daar staan. En zie hoe felle pijnscheuten door zijn lichaam heen gaan. Ach, als je hem toch zo ziet staan vanmorgen, dan zou je toch denken, hij is ten prooi gevallen aan de Romeinse militairen. Toch? Willoos slachtoffer. Heeft niets meer in te brengen. Zo lijkt het. Maar zo is het niet. Ik geef mijn rug. De Romeinse soldaten nemen mijn rug niet. Ik geef mijn rug. Gewillig. Vrijwillig. De Heer Jezus stribbelt niet tegen. De Heer Jezus probeert die slagen ook niet te ontgaan, te ontwijken. En wat hij ook niet doet, wat hij wel zou kunnen doen, is zijn macht laten zien. Zoals hij deed bij de ingang van de Hof van Gethsemane. Al die mannen vielen achterover. Dat is wat hij nu niet doet. Hij geeft, zie het vanmorgen. Kijk niet weg. Wees erbij. Geconcentreerd. Met volle aandacht. Zie de rug van de Heer Jezus. Hoe de Heer Jezus zijn rug geeft. Hij buigt. Hij buigt. Hij weet. Dit hoort bij mijn roeping. Dit maakt deel uit van mijn roeping. Dit is waartoe ik gekomen ben. Ik ben geroepen om te lijden. Geroepen om deze weg te gaan. Geroepen, ja. Dat is een groot verschil met de profeten van het Oude Testament. Die mannen hebben ook zo geleden, hè? Oh, wat een tegenstand. Wat een vijandschap hebben die mannen ook ontmoet van hun eigen broedervolk. Jesaja zelf, Jeremia, Ezechiël. Ho, ho, ho. Wat een leed, wat een leed. In de dienst van de Heere loop je klappen op, zeker. Maar het is een gevolg van je roeping. Maar bij de Heer Jezus maakte het er deel van uit. Dat is het grote verschil. Hij moest gegeeseld worden. Geroepen tot lijden door Vader. Door de Heere Heere. Vader draagt het zijn knecht op, zijn dienaar. Vader wil dat hij zichzelf zo hier bij Pontius Pilatus laat slaan. En omdat Vader het wil, daarom wil Christus het ook. Ik geef mijn rug in gehoorzaamheid aan Vader. Ja. Maar waarom wil Vader dit? Zijn eigen kind. Het vierde lied van de Knecht van de Heere geeft daarin een bijzonder antwoord op. Vooral ook vers 5. Zie daar de Heer Jezus staan bij Pontius Pilatus met een zo doorbloede rug. En hoor dan wat hij zegt in vers 5. Hij is om onze overtredingen, overtredingen, daar heb je dat woord, om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar heb je het. Om onze overtredingen. De straf die wij verdienen. Daarom is het dat hij zich laat geeselen. Hij laat zich geeselen in de plaats van zondaren. Zondaar uit het Joodse volk. Zondaren uit de heidense volkeren. Hij laat zich geeselen in onze plaats, dat is wat Vader wil, opdat een ieder die in Christus gelooft, in de knecht van de Heere, een ieder die schuilt, ook vanmorgen achter de bebloede rug van de Heer Jezus, niet geslagen hoeft te worden, maar genade mag ontvangen, in vrede met God mag leven. Dat is het heil dat de Heer Jezus voor zondaren verwerft, voor het Joodse volk, opdat het zal terug kunnen keren uit de ballingschap. Maar opdat het niet opnieuw in de zonde zou vallen en weer in ballingschap zou moeten. Opdat er een tijd zal komen en die tijd gaat komen. En dan zijn we dichtbij. Dat het volk daadwerkelijk terug mag komen in het beloofde land. En daar vergeving van zonde zal ontvangen. En God mag dienen. En nooit meer in de verstoring zal terecht hoeven te komen. Opdat ook wij, heidenen. Want voor die dag komt, is er eerst de toegang voor de heidenen, opdat ook wij vergeving van zonde zouden ontvangen. Zie vanmorgen de Heer Jezus staan op de binnenplaats bij Pilatus en hoe harde slagen hem treffen. dat is wat zondaren verdienen. Joden, heidenen, lieve vriendin, lieve vriend, wij. Weet je wat wij verdienen? Dat je vanmorgen hier in de tuin van de kerk zou staan. En dat je rug ontbloot wordt. En dat u wordt gegeeseld. Nou. Ja. Moet je over nadenken. Neem dat ter harte. Dat is wat wij hebben verdiend. Dat u vanmorgen uit uw bank opstaat. Ik naar beneden ga. Ja. Nou, je rug ontbloot. Maar dominee, wij zijn toch niet van de lijfstraffen. Nou, niet nu, hè? Wij leven in een samenleving na Christus. Overheden mogen zulke lijfstraffen nu niet uitvoeren. Maar de dag komt, de dag van het oordeel. Dan zal God afrekening houden met alle die in ongeloof aan zijn dierbare knecht voorbij gingen. En dan, onze catechisme zegt het op grond van het woord. Alle die voorbij gaan aan Christus, die in de zonde sterven, die zullen tijdelijke, die zijn dan voorbij, eeuwige straffen ontvangen naar, moet je wel ter harte nemen, naar ziel en lichaam. Wie in de zonde sterft, dubbele slagen. En onze Bijbel spreekt van een zonde die zo ernstig is. Overtredingen, hè, daar gaat het over. Maar bij die overtredingen hoort ook een zonde. Ik wist eigenlijk niet dat die uitdrukking zo in de Bijbel stond, maar die komt een aantal keren voor. Daarvan wordt het Joodse volk beticht, maar dat geldt ook ons. Dat vind je bijvoorbeeld in 1 Koningen 14, Ezechiël 23. Een zonde. De Heere zegt tegen het Joodse volk, u hebt mij achter uw rug geworpen. U hebt mij achter uw rug geworpen. U hebt met mij afgerekend. Mijn wet achter uw rug geworpen, dat staat in Nehemia. Met andere woorden, u hebt mij uw rug toegekeerd. Uw rug toegekeerd. En is dat ook niet in ons? Ik wil niet meer met u van doen hebben. Ik zoek het voortaan liever zelf uit. Ik kan ook wel zonder u. Ik heb u niet nodig. En ach, al die geboden, al die regeltjes, daar heb ik geen zin in. Is dat ook niet in u? Autonomie. Op eigen benen staan. Zelf koning zijn. Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Marchanderen met de goede geboden van de Heere. Oh. Dat is zo kwetsend. Voor God die zo goed is. Zo onterend, daar kan de Heere niet mee overweg. Dat moet Hij straffen. Hè? Dat is gerechtigheid. Als God dat niet zou doen, dan zou God niet goed zijn. Dan zou God de zonde door de vingers zien. God is goed en God kan daarom de zonde niet door de vingers zien. Hij moet gerechtigheid uitoefenen. Hè? Dat moet. Voor de zonde die we bedrijven moet worden betaald met, ook met lichaam, met ons lichaam. Wij zondigen met ons lichaam. God moet de zonde straffen. Maar nou, tegelijk, hè, is dit wat in het hart van God is. Diep in het hart van God. Barmhartigheid. genade. Hij wil zich over zondaar, over u vanmorgen ontfermen. Hij wil zijn schepsel terug. Terug in zijn nabijheid, in het vriendelijk licht van zijn, in het lieflijk licht van zijn vriendelijk aangezicht. En daarom is het, omdat God de Vader dat wil, daarop uit is dat Christus zegt, Vader, hier ben ik. Geef ik mijn rug, opdat zondaren ook in waarder hun rug niet hoeven te geven, niet naar voren hoeven te komen in de kerk, maar mogen blijven zitten met hun rug tegen de leuning, mogen horen van genade. Vader, hier ben ik, slaat u mij, geef ik mijn rug. Bereidt u mij het lichaam toe, Vader, en wilt u dan mijn lichaam toebereiden, opdat ik mijn rug zal kunnen geven, dan zal ik mijn rug laten slaan, opdat zondaren die achter mij schuilen, door het geloof, vrijuit mogen gaan, en in genade mogen leven. Nou, dat is waarom Christus zijn rug geeft. Ja. Opdat Vader zondaren die in hem geloven tegen de borst kan drukken. Christus geeft zijn rug voor zondaren. Ben jij er niet één van? Moet je dat niet vandaag belijden? Ben je zelf niet tegengekomen afgelopen dagen? Het zit al in het kleine. Ik reed gisteren onderweg naar Rotterdam. En ik zei tegen mijn vrouw, moet je toch nagaan. Hè? Daar reed op de middenbaan een oudere vrouw. En ik dacht, ga nou aan de kant, dan kan ik je inhalen. En dan in mijn hart is zomaar ergernis. Zomaar. Ja, heel niet nodig. Heel niet nodig. Gaat aan de kant. Nou, dat zijn maar die kleine dingen. Daar legde de Heer de vinger bij. Moet je nou eens even zien wie je bent. Nou, overlaat ik je met goedheid. Ga toch even. Als je geen voorrang krijgt op een rotonde. Hè? Maar kijk, wij zeggen, ja, wat is zonde? Nou, dit is zonde. Ja, maar dat doen we allemaal. Nee. Dan gaan we het weer vergoelijken. Ja, zijn we mensen voor? Nee. Daar bent u geen mens voor. U bent mens om heilig, volmaakt te leven. Als iemand je per ongeluk bijvoorbeeld even afsnijdt. Of niet je niet groet terwijl je... Maar heb je dat niet zomaar in je hart? Maar dat is zonde. En daar zit ons hart vol mee. Van die kleine bewegingen. Gedichtsel der gedachten des harten des mensen is de alle dagen alleen boos. Iemand oneerlijk behandelen. Zonde. Nou, hoor je er niet bij? Zie vanmorgen op de Heer Jezus Christus. Voor zulke mensen geeft hij nu zijn rug. Vertrouw je aan hem toe. Mag dat? Mag ik dat ook? Hij laat er jezelf toe uitnodigen. Jesaja 50 ligt vanmorgen voor ons. Dan volgt 53, dan komt 55. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Neig uw oor, hoor naar mij. Zit je vanmorgen hier ook met zoveel vuil? Ik ook hoor. Maar zie op hem, de heiland, de meester. Hij roept u, ja... Vanmorgen mag ik als zijn dienaar naast hem gaan staan. Oh, de binnenplaats van Pilatus. En ik mag u nodigen in zijn naam. Ga heen tot hem. En kniel voor hem neer. Zie. Oh, laat hem niet gaan. Je blijft toch niet overeind. Je houdt je rug toch niet recht. O, ga door je knieën met de bede, zoon van David, ontfermt u zich over mij. Wat een liefde, hè, van de Heer Jezus. Verwonder je daar nou ook niet over? Over zoveel liefde. En weet je wat ook? Verwonder je ook over de uitnemende liefde van God de Vader. Zo lief heeft hij nou zondaren, dat hij zijn eigen kind ervoor over heeft gehad. Maar dat is wat. Heb je lieve zoon, de enige. Wat een kracht in het hart van de Vader dat hij toch niet optreedt tegen dat Gaius. Dat die allerheiligste Heer Jezus zulke geestelslagen toedient tegen ons. Want wij zijn het die geestelslagen hem toebrengen. Wat een liefde van God de Vader. Ik heb wel eens meer verteld, geloof ik. Mag het nog wel een keer doen, denk ik. Jaren geleden, mijn vrouw zei, hadden 5 kinderen. Hij zegt, wil jij even onze Rick naar bed brengen? Het was laat, mijn vrouw was druk. Hij had buiten gespeeld. Zo'n prachtig kind, hè. Jaar of 4, blonde kuif. Maar hij zat helemaal onder de modder. Dus wij naar boven. Ik zei, joh, even lekker douchen. En ik zat er op een krukje bij. En daar stond hij. Zo'n mooi kind. Hij genoot zichtbaar van dat warme water. Dat op zijn schouders viel. Op zijn rugje. Toen kwam in mijn gedachten. O Heere, u heeft ook een zoon. En hij liep op de aarde. Op zijn rug geen zachte waterdruppels. Op zijn rug druppels bloed vanwege de harde slagen. Door mij, ook voor mij. Wat een liefde. Hij ook een zoon. Wat een liefde om zijn zoon te geven voor zulke mensen als wij zijn. Zie het vandaag. Zie de rug van de heiland en je zult in verwondering zeggen, dierbare Heer Jezus, dat u toch uw rug wilde geven en dat u van uw rug nu niets heel wilde laten, nog niet een plekje. O Vader, dat u uw zoon voor mij heb overgehad. Hoe zal ik u toch kunnen danken voor zoveel liefde. Voor deze oneindige gave. De knecht van de Heere geeft zijn rug. Maar in zijn diepe smart doet hij het tegelijkertijd ook op God aan. Want wat zegt hij? Vers 7. De Heere, Heere, help mij. En vers 9 nog een keer. De Heere, Heere, help mij. Dat is het gelovig vertrouwen van de Heer Jezus. Hij is er zeker van, God zal mij helpen. God zal mij niet beschaamd laten staan. En dat geeft hem kracht. Kracht ook om vol te houden, om te volharden. De Heere, Heere is met me, zegt hij. En dan voegt hij eraan toe in vers 8. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Dat is taal uit de rechtspraak. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. De Heer Jezus wordt aangeklaagd, beschuldigd. Allerlei aantijgingen worden tegen hem ingebracht. Maar, zegt hij, God, Vader is nabij die mij zal rechtvaardigen, de rechter van hemel en aarde. Hij staat mij terzijde. Hij ondersteunt mij. Hij, zegt de knecht van de Heere, rechtvaardigt mij. Dat wil zeggen, hij zal mij onschuldig verklaren. Hij zal verklaren dat ik rechtvaardig ben. Zonder zonde. Dat zal mijn Vader eenmaal helder aan het licht brengen. Dat ik zijn knecht rechtvaardig ben. En mijn vijanden onrein. En dat ze zullen vergaan, mijn vijanden, als een kleed dat wordt weggevreten door de mot. Is wat Jesaja, de knecht van de Heer, hoort zeggen. Nou, zie hem daar staan. Zo geslagen, de Heer Jezus, is dit in zijn hart, ook dit woord. De Heere, Heere is nabij. Nou, nabij. Ik zou denken, ver weg. Waar blijkt dan de nabijheid van de Heere uit? Je staat daar, geslagen onder het bloed, gegeeseld. Is de Heere nabij, ver weg, bedoel je? Dat zou je denken. Nabij, jawel. Dat is wat Christus gelooft. Al lijkt dat niet zo en al getuigt alles ertegen. Christus houdt het vast. Hier op de binnenplaats bij Pilatus. God de Vader ziet mij. Heeft mij in het oog. Hij zal mij rechtvaardigen. Daar houdt Christus aan vast, dwars tegen alle zin. Dat is het geloof van de Heer Jezus. Met dat geloof is hij niet beschaamd uitgekomen. Nee. Want zie hem dan gaan, de weg naar Golgotha. Op zijn bebloede rug het kruis. Hij wordt aan het kruis genageld, hij sterft aan het kruis. En dan wordt hij op zijn bebloede rug in het graf gelegd. Is God nabij? Ja. Hij wekt hem op. Op de derde dag. Uit het graf. En die opwekking is het bewijs dat God zijn zoon rechtvaardigt. En laat zien aan de hel en de wereld en alle zondaren. Mijn zoon is rechtvaardig. En omdat hij rechtvaardig is, zonder zonde, niet aan het kruis is genageld voor zichzelf, omdat mijn zoon rechtvaardig is, wek ik hem op uit de dood. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. God de Vader rechtvaardigt zijn zoon. En hij laat heel de wereld en ook u vanmorgen zien. Als je dacht dat mijn zoon daar leed om eigen zonde. Ik zal je vanmorgen laten zien, hij is opgewekt. Hij is rechtvaardig, onschuldig, opgestaan en hij krijgt het eeuwige leven. En nu zo heerlijk. Al wie nu schuilt achter zijn bebloede rug. Die mag vanmorgen horen. U bent ook rechtvaardig. Ja. God rechtvaardigt Christus. Hij rechtvaardigt ook u die schuilt achter Christus. Die worden door God ook rechtvaardig verklaard. Die mogen vanmorgen zeggen. Weet je wat je mag zeggen vanmorgen? Ik ben met Christus gegezeld. En ik ben met Christus aan het kruis genageld. Met Christus gedood, met hem begraven. Maar lieve broeder, ook met hem opgewekt. Ja, opgewekt omdat je rechtvaardig bent. Rechtvaardig. Christus rechtvaardig. U in hem. En nu mogen alle zeggen met Christus, wat Christus zegt in vers 9, de knecht van de Heere. Wie is het die mij nu nog zal beschuldigen? Dat zegt de knecht van de Heer, vers 9. En wie is het die mij nu nog zal verdoemen? Niemand. Nee. Wie zal beschuldiging inbrengen? Tegen mij? Ik ben rechtvaardig. Nou, dat nu mogen alle die geloven in de Heer Jezus ook zeggen. En dat is wat Paulus doet. Romeinen 8, vers 34. Dan citeert hij Jesaja 50. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die mij nog zal verdoemen? Klaagt de duivel je aan? De wet. Je hebt gezondigd. Mag je zeggen, duivel, je moet niet meer bij mij zijn. Je moet bij de knecht des Heren zijn. Bij Christus Jezus. Niemand kan mij meer verdoemen. Ik mag leven. Eeuwig leven. Vanwege de wonden van Christus Jezus. Zeg je het Bernardus van Clairvaux niet na. Dat er zoetheid is. In de wonden van Christus. Leef bij zijn wonden. Schuil in zijn wonden. Elke dag. Krijg je een teer leven. Niets is zo rijk. Dan dat je jezelf leert kennen als een groot zondaar. En als groot zondaar mag schuilen. in Christus Jezus. O, dan wordt hij, hè, zoals het Hooglied hem uittekent, de liefste, de allerschoonste, die blank is en die rood. Schuil in zijn wonden en proef de zoetheid van de honing van de genade. En ga zo heen in vrede. Amen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt, 45, het eerste vers. Met dankgebed. Heren, als dat nu ons geldt, dat we nog steeds wiebelen en ons ongemakkelijk voelen als de zonde wordt aangewezen, wilt u dan ons door de knieën laten gaan? En dat het in ons hart niet meer zal sputteren. Maar dat we het eerlijk in ootmoed zullen belijden. De zonde is niet dat we de kassa leegroven. Maar de zonde is dat we onafhankelijk onze weg gaan. Zo zonder u. Zonder uw heiland, uw knecht, de Heer Jezus. Dat is wat zonde is. Dat we geen zondaar willen zijn en van genade willen leven. Maar Heere, hoe heerlijk is het toch. Als we onszelf niet meer op de been hoeven te houden. Maar eerlijk voor de dag mogen komen. En dan zo in uw wonden mogen schuilen. Ja, daar wordt de rust geschonken. Daar het vette van uw huis gesmaakt. Daar maakt een volle beek, de beek van uw dierbaar bloed, elk in liefde dronken. Daar mogen we proeven dat u zo goed bent voor zulke mensen. O Heere, u hebt uw eigen kind gegeven en u hebt hem niet gespaard. Wat spreekt het van liefde? Wat spreekt het van gerechtigheid? Wat spreken de wonden en de striemen van de Heer Jezus? van uw barmhartigheid. In uw wonden, Heer Jezus. Schitteren al de deugden, de eigenschappen van uw Vader op het allerheerlijkst. O, heb dank voor het werk dat u hebt volbracht. En laat ons zo leven bij uw wonden, bij uw striemen. Heere, geef een zegen aan een ieder van ons. We bidden voor hen die in rouw zijn. Wij hebben gelezen dat u met de vermoeide een woord ter rechter tijd kunt spreken. En wilt u dat doen, ook in hun leven, legt u uw hand op hen. Zegen hen die ziek zijn, die een kruis dragen, die kampen met beperkingen, lichamelijk, psychisch, mentaal. Zij die een weg in eenzaamheid gaan en daar moeite bij hebben. Mogen ze rusten bij u. Wees u met hen die worstelen met zichzelf. We kunnen zo in de knoei zitten met onszelf. We kunnen ook tobben, Heren, met een verslaving. Wilt u middelen zegenen als we die zouden gebruiken? Of wilt u ons erbij brengen? Geef verlossing en bevrijding van de zonde. Heren, zegen zo in ieder van ons. Wees met de zieken van de gemeente, binnen in het bijzonder ook voor Wilma. Wees nabij, geef dat de cellen die ze heeft ontvangen, die immunotherapie, dat die ook goed werk mogen doen onder uw zegenende handen. Zegen Jan, haar man, de kinderen, alle om haar heen, dragen ze aan u op. Zegen ook Ria Kranenburg. Heer, het is een ingrijpende beslissing die ze samen met haar man Jaap en kinderen heeft genomen om nu het huis te verlaten en een plekje in te nemen in Salem. Wees nabij bij allebei. Dus dat is een rijkdom, Heren. U bent niet een God die aan tijd of plaats gebonden is. En zo kunt u in hun beider hart ook tegelijk zijn. En mogen ze dat ook ervaren, dat ze verbonden zijn aan u en in u aan elkaar. Heren, zo komen we tot u en dragen we onze nood en zorg aan u op. Wees u ook met alle die het moeilijk hebben, die kampen met vermoeidheid, voor wie het leven een last is, die neergebogen zijn, zomaar, dat zelf ook niet altijd goed kunnen verklaren. Heft u keer op keer hun hoofd omhoog en dat ze zo op u mogen zien. Heren, we bidden voor onze mannenbroeders van de kerkenraad, ook als we deze week een vergadering hebben. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Geef wijsheid. U weet ook, we zoeken een jeugdouderling. Mag het een man zijn, Heren, die leeft bij uw wonden, Heer Jezus, die een diep besef heeft van wie wij zijn. Gevallen mensen, en die ook kan getuigen van het bloed uit uw zijde, uit uw hoofdwonden, die mag weten daarin gereinigd te zijn, die niet uit is op allerlei nieuwigheden, lossigheid, maar die ons wil houden bij uw woord en bij de gereformeerde belijdenis, gegrond op uw woord, Heren. Wij bidden u om uw leiding, geef wat nodig is. Zegent u ons. We bidden u voor onze samenleving, voor onze overheden, ook als deze week er verkiezingen zijn. We bidden u, geef dat we met gevouwen handen onze stem, als we stemgerechtigd zijn, mogen uitdragen, uitbrengen. Heren, het is onze bede toch, uw wil geschieden, op alle terreinen van het leven, alle geboden die zo goed zijn. En mag dat onze keuze ook bepalen, als wij woensdag een kandidaat uitkiezen. Wilt u zo ons nabij zijn? Heer, we bidden voor onze overheden. We bidden ook voor onze Joodse gemeenschap. En die zwaar geschokt is door de aanslagen die gepleegd zijn. En al is de materiële schade gelukkig beperkt, wat is de emotionele schade groot. Heer, hoe is het toch mogelijk in ons land antisemitisme? Ja, we weten hoe het mogelijk is. Het is omdat wij u hebben verlaten en er een vacuüm is ontstaan, een religieus vacuüm. We bidden van u, Heren, wilt u paal en perk stellen aan het antisemitisme. Zegen uw volk, zegen Israël. Maar dat is ook wat. Dat velen, juist ook in het Westen, de Joodse gemeenschap, hun enige toevluchtsoord dat u hen hebt geschonken, hun eigen land, willen afnemen en het een historische vergissing willen noemen. O Heere, zegen uw volk, in strijd gewikkeld, samen met de Amerikanen, om dat grote kwaad, het islamitische regime, uit te schakelen. We bidden u, mag het gebeuren. Wat kleeft er aan dit bewind? Veel bloed. Als ze al omgaan met de eigen bevolking op zo'n manier dat velen het leven hebben verloren, hoe zullen ze niet omgaan met hen die buiten hun landsgrenzen leven? Daar zijn ze ook op uit, Heere. Op de vernietiging van uw volk. En daarom bidden we van u, mag deze operatie slagen, in weerwil ook van alle kritiek van de bedweters in het Westen. We bidden u, geef ons toch bescheidenheid en ook het gebed, of dat u vrijheid wil geven voor het Iraanse volk, dat ze u mogen dienen, uw woord mogen uitdragen. En zo leggen we elkaar voor u neer, Heere. Zegen daar waar wonden zijn. Op deze wereld zo groot, wilt u krachtig werken, breidt uw koninkrijk uit en zendt ook mensen, ook uit onze gemeente uit, om die blijde boodschap van uw genade uit te dragen en te verkondigen. Heere, ach, wilt u zo om onze gemeente heen staan, vurige muur rondom, en dat we alle, niemand uitgezonderd, u mogen dienen. Dan krijgt u de eer en wij worden er zo gelukkig door, nu reeds en straks voor eeuwig. Gaat u niemand voorbij, niemand. We vragen dat van u, om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 89, daarvan het derde vers. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten. 3 van 89. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.